Goedenavond. Wij zijn toe aan de tweede avond over de Nederlandse geloofsbelijdenis. En als u hier de vorige keer niet bij was, dan vermeld ik nog even dat in 1561, dat is al heel lang geleden, deze belijdenis is geschreven door een predikant, een Waalse predikant, Guido de Bray, waarin hij wilde uitleggen aan de koning, maar daarmee eigenlijk ook aan iedereen, dat protestanten geen ketters zijn, geen dwaalleraars, maar dat ze juist heel dicht willen blijven bij het woord van God. Het betekent ook dat de belijdenis af en toe heel duidelijk verraadt dat hij geschreven is aan Rooms-Katholieken en ook wel tegen Rooms-Katholieken. Ook vanavond zal dat heel duidelijk blijken, dat is een belangrijk punt. We gaan nooit zoveel artikelen behandelen als we dat vanavond gaan doen, maar u zult vanzelf wel zien waarom we er meerdere op één avond gaan doen, want er staan een aantal dingen in die voor ons zo vanzelfsprekend zijn dat we daar gauw overheen kunnen stappen. Ik stel voor dat we artikel 3 en artikel 7, dus de eerste en het laatste van wat we vandaag gaan doen, met elkaar lezen. Artikel 3, dat gaat over de Heilige Schrift. Het is in de wijvorm, het is niet alleen maar Guido de Bray die hier spreekt, de kerk heeft dat later overgenomen en dus kunnen wij dat ons nu ook eigen maken. Wij belijden dat dit woord van God, waarover het al in artikel 2 ging, niet is gezonden, noch voortgebracht door de wil van mensen, maar de heilige mannen Gods hebben gesproken, gedreven door de Heilige Geest, zoals de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God door een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid zijn dienaren, de profeten en apostelen geboden zijn geopenbaarde woord op schrift te stellen. En zelf heeft hij met zijn vinger de twee tafelen van de wet geschreven. Hierom noemen wij de zulke geschriften de heilige en goddelijke geschriften. En dan verder naar artikel 7. Wij geloven dat deze heilige schrift de wil van God volkomen bevat. En dat alles wat de mens dient te geloven om zalig te worden, daarin voldoende onderwezen wordt. Want omdat de gehele wijze van de dienst die God van ons vraagt daarin uitvoerig is beschreven, is het de mensen, zelfs al waren het apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de heilige schrift. Ja, al was het ook een engel uit de hemel, zoals de apostel Paulus zegt. Want omdat het verboden is aan het woord van God iets toe of iets af te doen, blijkt daaruit voldoende dat haar leer zeer volmaakt is en in alle opzichten volkomen. Men mag ook geen geschriften van mensen, hoe heilig zij ook geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke geschriften, noch de gewoonte met de waarheid van God. Want de waarheid gaat boven alles. Nog het grote aantal, nog de oudheid, nog de concilies, de kreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte alles wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, zoals de apostelen ons geleerd hebben. Beproef de geesten of zij uit God zijn. Evenzo, indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis. Ik zei het al, in het tweede artikel ging het al over het woord. In artikel 1 ging het over God. En in artikel 2 vinden we dat God zich heeft geopenbaard. Die twee dingen horen bij elkaar, want als God zich niet geopenbaard had, hadden wij ook nooit van God kunnen weten. Theologen kunnen zich altijd weer de vraag stellen, waar moeten we eigenlijk beginnen in de theologie? Moeten we beginnen bij God, maar we weten alleen maar over God door de Bijbel? Moeten we dan beginnen bij de Bijbel? Ja, maar dat de Bijbel zo bijzonder is, dat geloven wij omdat wij in God geloven die ons de Bijbel geschonken heeft. Nou, hier wordt met God begonnen en daarna wordt ons verteld dat God ons door twee middelen heeft doen kennen. In de eerste plaats door de schepping, maar daarna des te klaarder, des te duidelijker door zijn heilig en goddelijk woord. En artikel 3 tot 7... dus dat is nogal aardig veel. 5 artikelen vertellen ons over de Bijbel als het woord van God. En daarin, dat zult u direct wel zien, komt ook heel duidelijk tot uitdrukking dat de schrijver zich afzet tegen het Rooms-Katholicisme. Nog niet zozeer in artikel 3. Dat zouden katholieken ook allemaal moeten kunnen onderschrijven. De Bijbel als het woord van God is niet voortgebracht door de wil van mensen, maar de heilige mannen Gods hebben gesproken, gedreven door de Heilige Geest. Zoals de heilige Petrus zegt, dat weet u, dat staat in 2 Petrus 1 vers 21. Daar gaat het over het spreken van die heilige mannen Gods, die profeten. Maar dat woord wordt heel vaak toegepast op de inspiratie. Want wat zij gesproken hebben, dat hebben zij veelal ook opgeschreven. Zoals het artikel ook zegt, God heeft dat met het oog op ons en onze zaligheid ook laten vastleggen. Door de profeten van het Oude Testament, door de apostelen van het Nieuwe Testament. Zodat de geopenbaarde waarheid op schrift is gesteld. Dat zijn twee verschillende dingen. De openbaring van God is nog niet hetzelfde als de registratie van die openbaring. God kan zich openbaren doordat profeten spreken. Maar ja, profeten die heel lang geleden gesproken zouden hebben, daar zouden wij eigenlijk niet meer van kunnen weten. Behalve misschien door mondelinge overleveringen. Daar zijn we gelukkig niet aan blootgesteld. Nee, God heeft ervoor gezorgd dat die openbaringen zijn opgetekend. Dat ze geregistreerd zijn. In de theologie noemt dat wel eens de inscripturatie. Dat wil zeggen het in schrift vastleggen van de openbaring. Dan kunnen we natuurlijk nooit zeker weten dat alles wat God geopenbaard heeft ook op schrift gesteld is. Dat hoeft ook niet altijd. Sommige openbaringen kunnen best voor een bepaald moment zijn geweest en niet voor ons van belang. Ik wil in de 14 spreken over openbaringen die er toen nog in de gemeente werden uitgesproken en die toch niet voor ons zijn opgetekend. En omgekeerd, alles wat in de Bijbel staat, gaat niet altijd rechtstreeks terug op openbaring. Soms is het praktische toepassing van openbaring. In de Filippenzenbrief bijvoorbeeld gaat het om heel praktisch onderwijs voor gelovigen. Maar er komt eigenlijk geen enkele directe openbaring aan te pas. Dus niet alles wat in de Bijbel staat gaat rechtstreeks terug op openbaring. Maar toch, dit is wat God ons wilde geven, wat hij ons wilde nalaten in geschreven tekst. En in die brede zin kun je zeggen, het is allemaal van God afkomstig en in die zin openbaring. We noemen zulke geschriften de heilige en goddelijke schriften. Dan gaat die lettergreep ge er vanaf, want geschriften zijn er miljoenen in de wereld. Maar ons taalgebruik gebruikt een speciaal woord voor wat we noemen de schrift of de schriften. De 66 boeken van de Bijbel en het Grieks doet dat ook. Door een bijzonder woord aan te geven, hier gaat het nu over iets heel speciaals. Zodat als Petrus bijvoorbeeld zegt in 2 Petrus 3, dat wat Paulus heeft geschreven van God komt, net als de overige schriften. Dan bedoelt hij met dat laatste het Oude Testament. Maar tegelijkertijd weten wij dat hij de geschriften van Paulus daarmee op één lijn stelt met dat Oude Testament. En dat dus ook de geschriften van Paulus heilige schriften zijn. En daar zijn wel meer voorbeelden van. De schrift of de schriften, dan denken we aan de 66 boeken van de Bijbel. Dat zijn de heilige woorden van God zelf. In artikel 4 wordt nu vervolgens verteld welke boeken er tot het Oude Testament en het Nieuwe Testament behoren. Nou zult u zeggen, dat weten wij wel. En dat is ook zo, u hoeft maar in de inhoudsopgave van uw Bijbel te kijken en dan weet u het. Maar in die tijd was dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Want het was gangbaar geworden aan wat wij de apocryfe boeken noemen, althans aan een deel daarvan, grote waarde te hechten. Men noemde die deuterokanonieke boeken. Dat woord deutero kent u ook in Deuteronomium, het betekent tweede. Het zijn niet boeken van tweede rang, maar boeken die later, naderhand, in tweede instantie aan de Bijbel zijn toegevoegd. En daar waren de protestanten het niet mee eens. Op zichzelf is dat boeiend, omdat de Joodse Bijbel, het Joodse Oude Testament, zoals wij het noemen, die boeken ook niet kent. Onlangs waren we met een hele groep in Israël bij het graf van Rabbi Akiva. En hij was een van degenen die heel sterk gepleit heeft voor de lijst van boeken zoals wij die nu in het Oude Testament ook kennen. En die apocryfe boeken die we direct zullen opsommen, die wilde hij daar beslist niet in hebben. En de protestanten hebben zich daarbij aangesloten. En waarom was dat nou belangrijk? Wel, in die vroege discussies tussen katholieken en protestanten ging het over bepaalde zaken waar de protestanten het niet mee eens waren. Bijvoorbeeld bidden tot de doden. Dat doen wij niet. Katholieken wel. En dan zeiden die protestanten, ja, maar dat staat niet in de Bijbel. En de katholieken zeiden, dat staat wel in de Bijbel. Ja, waar staat dat dan? In het eerste boek van de Maccabeeën. Ho, ho, dat hoort niet tot de Bijbel. Nou, dat wel eens niet een spelletje ging een tijd heen en weer. En toen heeft tenslotte het concilie van Trente, dat in 1543 begonnen is en dat eigenlijk vooral gericht was tegen de reformatie, officieel uitgesproken, dat was eigenlijk nog nooit eerder gebeurd, dat een aantal boeken als deuterocanonieke boeken wel degelijk bij de Bijbel hoorden. En daar waren de protestanten het niet mee eens. Vandaar dat hier het bekende rijtje wordt opgesomd. De vijf boeken van Mozes enzovoort. Het enige waar ik u, twee dingen waar ik uw aandacht op vestig. U ziet daar op de zoveelste regel staan de twee boeken van de koningen. Twee boeken van de kronieken, paralipomenon genaamd. Nou, dat is een woord dat u misschien niet direct paraat hebt. Dat is de Griekse naam voor het boek kronieken. En paralipomenon betekent letterlijk het overgeblevene, het aanvullende. Men ging ervan uit dat de boeken van de koningen belangrijk waren, maar niet compleet. En dat er een aantal dingen later door inspiratie van God werden aangevuld in die boeken van de kronieken die in het Grieks paralipomenon heten. Een tweede deel staat er pal achter, wat u misschien opvalt. Het eerste boek Ezra. U zegt, Jehovah, ik ken maar één boek Ezra en u hebt gelijk. Maar direct zullen we zien dat tot de apocryfe boeken ook wel gerekend worden een tweede en een derde en soms zelfs nog wel meer boeken Ezra. Dus het eerste boek Ezra dat hier genoemd wordt, dat is eenvoudig hetzelfde als wat wij Ezra noemen. En voor de rest is het helemaal het bekende rijtje van de oud-testamentische boeken. In het Nieuwe Testament is er geen probleem, want er zijn weliswaar een heleboel nieuw-testamentische apocryfe boeken. Dus dat bedoelen we mee. Boeken die niet tot de Bijbel behoren, maar wel heel dicht bij de Bijbel liggen. In dezelfde tijd zich afspelen. Het zijn geschiedenissen van Israël. Of het zijn mensen uit de kring van de apostelen die boeken geschreven hebben. Maar ook Rooms-Katholieken hebben nooit sommige van die boeken bij de Bijbel willen rekenen, bij het Nieuwe Testament. Dus in feite was daar geen discussie over. Guido de Bray heeft hier hoogstens mee willen aangeven. Wij als protestanten hebben dezelfde Bijbel in handen, hetzelfde Nieuwe Testament als jullie. Hiermee is dus in eerste instantie heel duidelijk aangegeven, dit is voor ons de Bijbel. Lieve vriendelijke Rooms-Katholieken, nou ja, zo vriendelijk vonden ze elkaar niet in die tijd. Als we het verder hebben over wat er allemaal in de Bijbel staat, willen we eerst heel duidelijk verklaren, dit staat voor ons in de Bijbel, dit is voor ons de Bijbel en dat niet. En dus jullie kunnen nooit je beroepen op bepaalde geschriften die wij niet als zodanig accepteren. Er staat hier tamelijk in het begin, in de tweede regel, dit zijn kanonieke boeken. Misschien dat dat woord toch even toelichting verdient. Het woord kanon betekent letterlijk rietstaf en dat wordt dan vervolgens maatstaf, regel. Oorspronkelijk betekende dat woord de regel voor het leven van een mens. De Bijbel is de kanon voor ons leven. Dat betekent dat is de regel waarnaar christenen hebben te leven. Zo vind je het ook wel in de Bijbel. Later kreeg het een wat andere betekenis en werd het een regel voor wat wel en niet in de Bijbel thuis hoort. Als een boek aan de kanon voldoet, als die voldoet aan de kenmerken van een echt Bijbelboek, dan mag die erin en anders mag die er niet in. En nog weer later ging de lijst betekenen, eenvoudig de lijst van Bijbelboeken. Dus een boek is kanoniek als het in de Bijbel thuis hoort. En het is niet kanoniek als het niet in de Bijbel thuis hoort. Dus dat is simpelweg de betekenis. De kanon is dan de lijst van Bijbelboeken zoals wij die vandaag kennen. In artikel 5 wordt dat nader uiteengezet. Daar gaat het over wat is kanoniek en wat niet. Wij ontvangen al deze boeken alleen als heilig en kanoniek. Alleen betekent hier dus geen andere boeken. Om ons geloof daarnaar te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. Met andere woorden, alles wat niet uit de kanon afgeleid kan worden, dat mag terzijde geschoven worden. En alles wat wij in geloof beweren, daar mag u ons op aanspreken dat we dat ook vanuit de Bijbel waarmaken. Als het niet Bijbels is, dan mag u dat tegen ons zeggen en dan willen we dat verwerpen. Want dat is onze enige maatstaf. Daar heb je dat woord kanon weer in de eerst genoemde betekenis. De maatstaf voor alles wat wij geloven is geheel en al en uitsluitend de Bijbel. En nu komt er iets interessants. Wij geloven zonder enige twijfel alles wat zij bevatten. Nou, dat is wel begrijpelijk, maar nou komt het. En dit niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en als zodanig erkent. Maar vooral omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn. Terwijl ze ook het bewijs daarvan in zichzelf hebben, aangezien zelfs blinden kunnen tasten dat de dingen die daarin voorzegd zijn, gebeuren. Hier worden in een paar zinnen heel belangrijke dingen uitgesproken. In de eerste plaats, waarom weten wij nu dat sommige boeken kanoniek zijn en andere niet? Voor ons is het vanzelfsprekend, dat zijn de 66 boeken van de Bijbel. Maar is dat altijd zo vanzelfsprekend geweest? Wie heeft eigenlijk uitgemaakt dat dit de boeken zijn die in de Bijbel thuis horen en welke boeken niet? Hebben mensen dat uitgemaakt? Hebben concilies daarover beslist? Hebben Joodse raden daarover beslist? En misschien hebben die zich dan wel vergist. En die bewering is vaak uitgesproken. De lijst van Bijbelboeken is willekeurig, beweert men dan. Want de kerk heeft dat op een bepaald moment beslist. En ze hadden net zo goed anders kunnen beslissen. Vandaag is er zelfs een zekere actualiteit in deze zaak die aan Guido de Bray helemaal niet zo bekend was. Maar kort na de Tweede Wereldoorlog werden in Egypte een groot aantal handschriften gevonden. Bij een plaatsje Nag Hammadi. En die geschriften noemen we ook de Nag Hammadi geschriften. En die bevatten boeken die wij aanduiden als gnostische geschriften. De gnostiek was de belangrijkste dwaalstroming in het christendom in de eerste eeuw. En ik zeg het heel bewust zo, dan weet u meteen waar ik sta. Het was een heel belangrijke, de gevaarlijkste tegenstander van het jonge christendom. En in het Nieuwe Testament vind je al allerlei heenwijzingen daarnaar, hoewel die gnostiek pas een stuk later tot ontwikkeling is gekomen. Die vondsten die hebben enorme ophef veroorzaakt. Die zijn gepubliceerd, die boeken die daar gevonden zijn. En die worden als zeer oud aangemerkt. Of in elk geval tweede eeuw. Dus dat is al uit de begintijd van de christelijke kerk. En daarin komt een soort christendom naar voren dat totaal anders is dan wat ons vertrouwd is. Mocht het zo zijn dat u behoort bij de 40 miljoen mensen die de Da Vinci Code hebben gelezen van Dan Brown. Dat zou zomaar kunnen. Want intussen zullen het wel veel meer zijn dan 40 miljoen. Dan hebt u dit daar ook allemaal kunnen aantreffen. Want in dat boek wordt ook beweerd dat wat in de Bijbel staat, dat is eigenlijk helemaal niet het authentieke christendom. Die kerk heeft dat beslist, want de mensen die toen de baas waren in de kerk, die waren helemaal niet blij met die gnostische leraren. Terwijl die gnostische leraren eigenlijk het authentieke christendom van de Heer Jezus hebben bewaard. Met andere woorden, christenen zouden vandaag zich niet moeten oriënteren aan wat er in het Nieuwe Testament staat, maar veel eerder moeten kijken naar die gnostische geschriften. Er zijn bijvoorbeeld tientallen evangeliën bekend. En de kerk heeft zomaar met hamerslag besloten dat deze vier in de Bijbel thuis horen. En al die anderen, vooral als ze wat meer gnostisch waren gericht, die werden allemaal weggestopt. Die werden zelfs verboden. Men vermoedt dat een of andere gnostische monnik al die geschriften daarom in de grond verstopt heeft. In dat droge woestijnrand van Egypte kun je dat goed conserveren. En dat blijkt wel, het is al die eeuwen niet ontdekt. En toen kwam het er zeer ongeschonden weer uit de voorschijn. Nou, er zijn hele boeken geschreven door mensen die zeggen, dat is het authentieke christendom. Maar hier zegt het artikel al heel terecht. Het is niet zo dat alleen maar kerkelijke besluiten, die ook nog willekeurig kunnen zijn geweest, hebben vastgesteld dat dit de kanonieke boeken waren en andere niet. Zoals iemand het ooit tegen mij zei, dat is een beetje onparlementair, maar dat wat niet blinden wat hier staat, zelfs blinden kunnen tasten dat de dingen die erin voorzegd zijn gebeuren, dat gaat wel een beetje in de richting. Die persoon zei tegen mij, toen ik het vroeg over het verschil tussen, het is in mijn jeugd geweest, lang geleden, Toen ik vroeg naar het verschil tussen kanoniek en apocrief, toen zei hij, als je de apocriefen leest, dan kun je op je klompen aanvoelen dat ze geen Bijbelboeken zijn. Misschien geen krachtig argument, maar in feite is het wel een belangrijk argument dat heel veel lijkt op wat nou hier staat. Namelijk, wij zeggen niet tegen elkaar, ja, deze boeken horen in de Bijbel thuis, want ja, dat heeft de kerk ooit zo besloten, ja, er is niks aan te doen. Als dat zo was, dan waren er allerlei tegenvoorstellen gekomen in de loop van de eeuwen, tot in onze tijd aan toe, van mensen die zeiden, nou, we hebben het nog eens bekeken, maar we zouden dan die boeken er toch wel graag uit willen gooien. Ik bedoel, als we de brief van Filemon eruit knikkeren, dan mist toch niemand daar wat aan. En een paar anderen, zoals de evangelie van Thomas, waar heel veel over geschreven is, wat dan een van die gnostische geschriften is, dat is eigenlijk wel veel interessanter, dan doen we die erin en zo. Nee, zegt dit artikel, het is maar niet een willekeurig besluit geweest. Waar wij aan gebonden zouden zijn. Wij protestanten voelen ons er helemaal niet aan gebonden, wat ze daar in die vroege kerk hebben besloten. Nee, wij weten in onze harten dat die geschriften van de Heilige Geest afkomstig zijn. Nou, dat is een nette manier om te zeggen, dat kun je op je klompen aanvoelen. Met andere woorden, als je kennis neemt, en ik heb dat ook gedaan, in mijn jeugd heb ik al die apocryfe boeken gelezen, want ik wilde toch wel weten waarom de katholieken daar zoveel waarde aan hechten. En ja, ik kan wel bevooroordeeld geweest zijn, dat zal ook ongetwijfeld het geval zijn geweest, maar ik kon dat argument zo goed me voorstellen. Je bent daar in een andere sfeer, die niet te vergelijken is met die van de Bijbel. En dat is wat hier genoemd wordt, dat inwendige getuigenis van de Heilige Geest. Je komt dat tegen in Romeinen 8. De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En dat is het testimonium spiritus sancti internum. Nee, in tijd praten ze allemaal Latijn. Het is natuurlijk ook allemaal Latijn geschreven, dat begrijpt u wel. Of in het Frans geschreven. In ieder geval niet in het Nederlands, dat was later gebeurd. Maar de Latijn was de taal. Dus heel veel van die uitdrukkingen die kennen we nou nog steeds in het Latijn. Het inwendig getuigenis van de Heilige Geest. Daar gaat het Romeinen 8 over, het feit dat we kinderen van God zijn. Dat weten we niet alleen maar doordat de Bijbel dat zegt, maar doordat we dat innerlijk ook mogen weten. God zelf maakt het ons duidelijk. En zo is het nu ook als het gaat over de inspiratie. En Guido de Bret dekt zich daarmee in tegen Rooms-Katholieke protesten. Die zouden kunnen zeggen, nou, jullie willen niks weten van al die concilies. Jullie denken dat jullie het wiel en het vuur weer helemaal opnieuw kunnen uitvoeren, vinden, door uit te maken hoe je de Bijbel moet uitleggen. Maar als het over die kanonieke boeken gaat, dan beroepen jullie ineens wel op die synodes en concilies uit de oude tijd. Nee, zegt Guido de Bret, dat doen we niet. Wij geloven dat deze boeken kanoniek zijn, niet omdat de kerk dat ooit bepaald heeft, maar omdat wij geloven, en dat is nou oerprotestant, dat elke gelovige individueel door de Heilige Geest die in hem woont, kan vaststellen of deze dingen inderdaad woord van God zijn of niet. En dat is oerprotestants gedacht. Ik was nog steeds heel jong, ik heb veel meegemaakt toen ik jong was. Maar toen was een hoogleraar wijsbegeerd, een Duitse dame, die tegen mij zei, nou in ieder geval collega broeder Ouweneel, zei ze tegen mij, wij staan toch op de gemeenschappelijke grondslag van geloofsbelijdenis van Nicea en de apostolische geloofsbelijdenis. Vandaag in de dag zou ik tegen haar zeggen, mevrouw, je hebt volkomen gelijk. Wat mooi is dat. Wat een fijn dat we in elk geval die ontzettend belangrijke gemeenschappelijke grondslag hadden. Maar in die tijd was ik nog veel eigenwijzer dan nu. Dus ik zei tegen haar, jawel mevrouw, dat is zo. Maar u gelooft ze omdat ze bekleed zijn met het gezag van de kerk. En ik geloof ze omdat ik als protestant ondervonden heb dat ze in overeenstemming zijn met de Bijbel. Dat was een oer-protestants antwoord. Niet erg vriendelijk, niet erg beleefd, niet erg aardig, maar wel waar. Ik sta er nog steeds achter, ik zou het alleen vandaag anders zeggen. Ik zou op het begin zeggen, wat mooi, hè? Wat fijn, dat we dat nou gemeenschappelijk hebben. Maar het is nog steeds waar, ik sta er nog steeds achter, het is zo. Wij geloven niet wat er in die oude belijdenissen staat, omdat ze bekleed zijn met het gezag van de kerk. Dat is met deze belijdenis natuurlijk precies net zo. Wij geloven niet wat hier staat, omdat dit nu eenmaal de Nederlandse geloofsbelijdenis is, die bekleed is met het gezag van de Nederduits gereformeerde kerk, die later dit tot een officieel geloofsdocument heeft gemaakt. Wij geloven nog steeds, en dat wil de kerk ook, de protestantse kerk, Wij geloven dit omdat we innerlijk weten, door Gods woord en door Gods geest, dat het waar is wat er staat. Wij gaan dus nog steeds ook met deze belijdenis net zo om als de belijdenis zelfs ons dat voorschrijft. Het is het getuigenis van de Heilige Geest in ons hart en het is niet omdat welke kerk dan ook, en zelfs een protestantse kerk, ooit besloten heeft dat dit de waarheid is. En je hebt hier dus in dit artikel drie bewijzen naast elkaar. Je kunt iets geloven omdat een of ander concilie dat zo besloten heeft dat we dit moeten geloven. Je kunt het geloven omdat je een intern getuigenis van de Heilige Geest in dat opzicht ervaart. En het derde is, zoals die staat, terwijl zij die geschriften ook het bewijs daarvan in zichzelf hebben. Dat wil zeggen, die hoofdstukken, die Bijbelboeken bewijzen zichzelf heus wel hoor. Daar heb je geen conciliebesluiten voor nodig. Dat is het externe getuigenis, dat ligt in de Bijbelboeken zelf. Het interne getuigenis is de Heilige Geest in onze harten. En samen is het genoeg. Dan komt nog dit bij, dat het nog maar de vraag is of er ooit zulke concilies bestaan hebben die gezegd hebben, dat gaan we wel in de Bijbel opnemen en dat niet. In feite is dat helemaal nooit zo gegaan. Het is veel meer zo gegaan toen er twijfel was over sommige boeken. Ik bedoel, de christelijke kerk heeft zich al heel ver verspreid. Dus in het oosten wisten ze niet of sommige boeken die in het westen gehuldigd werden, of die wel inderdaad bijbels waren en omgekeerd. Dus dan kwam men daarover bij elkaar en dan wisselde men argumenten uit. En men stelde dan niet vast, dit hoort in de kanon, maar men stelde vast dat dit blijkbaar door gelovigen als een kanoniek boek werd beschouwd en dat ze dat alleen maar konden onderschrijven. Met andere woorden, ze besloten niks. Ze stelden alleen maar vast, deze boeken zijn voor de gelovigen met goddelijk gezag bekleed. En meer niet. En zelfs blinden kunnen tasten, dat is nog een beetje sterk uitgedrukt. Maar ik bedoel, als dingen in de Bijbel voorzegd worden en die komen uit, nou zelfs al zou je lichamelijk blind zijn, dan nog kun je weten dat dat toch wel heel bijzonder is. Dat dit goddelijke boeken moeten zijn, als daarin sommige dingen zo nauwkeurig voorzegd worden, die ook nog blijken uit te komen. Dat is maar één voorbeeld waarom wij zo overtuigd zijn van het goddelijke karakter van de Bijbel. Bijvoorbeeld omdat er profetieën in voorkomen die ook letterlijk uitgekomen zijn. Artikel 6 vertelt ons over dat onderscheid tussen die kanonieke en de apocryfe boeken. En ik zei al tegen u, dat is belangrijk ten eerste vandaag de dag tegenover die gnostische geschriften. Als u vandaag naar een boekhandel gaat waar ze ook een aantal planken religie hebben, dan vindt u daar een heleboel van dat soort geschriften. In mijn jeugd hadden wij een broeder die in de gemeente waar ik opgegroeid ben, was er een broeder die een bank heeft opgericht. Die bank is naar hem vernoemd, de Slavenburgsbank. En hij was een vooraanstaande broeder, zoals dat heette, in onze kringen. Maar met zijn zoon is het een beetje anders gegaan. Eén daarvan is Brits kampioen geworden. En de ander heeft zich toegelegd op deze gnostische geschriften. Je ziet, het geloof is geen erfgoed. En Jacob Slavenburg heeft allerlei boeken geschreven over deze gnostische schrift en is er helemaal weg van. Ik weet niet wat de oude Thijs daar allemaal van gevonden zou hebben. Maar goed, hij is al lang boven, dus hij hoeft het allemaal niet meer mee te maken. Maar het was frappant als je dan al die boeken ziet van Jacob Slavenburg, terwijl die in zijn jeugd in net zo'n gemeente is groot geworden als waarin wij, althans sommigen van ons, groot geworden zijn. Hier worden ze nog eens opgezond, die heilige boeken van de apocryfen. We onderscheiden deze heilige boeken van de apocryfen. Nou moet ik u zeggen, hele velen van ons, ik vraag me af wie van u al die deuterocanonieke boeken wel eens gelezen heeft. Dat zou er waarschijnlijk nog niet eens zoveel zijn. En dan zal, er is er eentje. 2, 3. Wauw, 4. Dat is al helemaal niet zo slecht. Dan moet je goed bedenken, dat is voor heel veel mensen nogal een verrassing. Toen de Statenbijbel werd vervaardigd, de Statenvertaling kwam gereed in 1637. En toen vond je in die eerste editie al die deuterocanonieke boeken ook. Voor mensen die dat niet weten, is dat een grote verrassing. Maar met een inleiding. En in die inleiding staat dat, hoewel deze boeken niet behoren tot de Heilige Schrift, ze niettemin toch stichtelijk zijn om daar kennis van te nemen. Nou, die inleiding en die apocryfe boeken die zijn er al heel gauw uit verdwenen. Want een heleboel dominees zei, laten ze toch maar liever weg, want het is allemaal maar verwarrend voor de mensen. En als het stichtelijke boeken zijn, doe ze dan maar in een aparte uitgave, maar niet in onze Bijbels. En zo is dat dan ook inderdaad gebeurd. En dat is dus wat hier staat, het derde en het vierde boek van Ezra, het boek Tobias, Judith, het boek van de wijsheid en Jezus Sirach. Dat vind ik persoonlijk eigenlijk twee van de interessantste boeken, vooral omdat ze ook heel veel lijken op het boek Spreuken, daar veel mee gemeen hebben. Het gebed van de drie mannen in het vuur, dat zijn de drie vrienden van Daniel in Daniel 3. De geschiedenis van Susanna, dat speelt zich ook af in de tijd van Daniel. Van het beeld Bel en van de draak, dat zijn allemaal aanvullingen op het boek Daniel. En dan het gebed van Manasse, u weet wel, de boze koning van Juda, die na jarenlang van afgoderij tot bekering kwam. En dan een gebed uitspreekt dat niet in de Bijbel staat, maar wel afzonderlijk bewaard is gebleven. En dan nog de twee boeken van de Maccabeeën. Vooral één Maccabeeën, dat zou eigenlijk iedereen van ons gelezen moeten hebben. Omdat het heel erg belangrijk is voor de kennis van de geschiedenis van het Jodendom. Als je bijvoorbeeld leest over het Chanukka-feest in Johannes 10, het feest, het vernieuwingsfeest, dan kun je dat niet begrijpen als je niet dat eerste boek van de Maccabeeën gelezen hebt. Dus dat is, als ik die drie noem, het boek van de wijsheid, Jezus Sirach, en het eerste boek van de Maccabeeën, dan is dat, dat zijn dat boeken die je eigenlijk allemaal wel gelezen zou moeten hebben, als je belangstelling hebt voor de achtergrond van Gods woord en de geschiedenis van Israël. En dan staat er ook, net zo'n beetje als daar staat in die inleiding van die Statenbijbel, hè, die dus 80 jaar jonger is of nog meer, dan staat er, de kerk mag deze wel lezen en er ook onderwijs uit ontvangen, voor zover zij overeenstemmen met de kanonieke boeken. Want die blijven altijd de kanon, de norm, de regel waaraan al die geschriften moeten voldoen. Dus je kunt er zelfs door onderwezen worden. En dat lijkt me ook volkomen terecht. En dan staat er dit. Maar ze hebben zo'n kracht en gezag niet, dat men door welk getuigenis uit hen dan ook enig punt van het geloof of van de christelijke religie zou kunnen bevestigen. Nou moet je dat wel goed lezen. Als er een geschil is over de waarheid van God, dan maakt dat geen indruk in protestantse kringen. Als iemand zegt, ja, maar er staat in het boek van de Maccabeeën, ja, sorry zeggen we, maar dat maakt geen indruk. Dat is niet vergelijkbaar met de Bijbel. Kom maar met een Bijbelsbewijs. Maar er staat hier wel, je kunt er onderwijs ontvangen. Mag ik een simpel voorbeeld noemen? Als u mijn boek De Negende Koning kent, dan weet u dat er heel wat citaten voorkomen uit het boek van de wijsheid en Jezus Sirach. Omdat die allerlei dingen onderstrepen en aanvullen. Omdat je in elk geval uit die boeken kunt opmaken hoe een belangrijk deel van het Jodendom dacht in die tijden. Ze zijn veel jonger dan welk boek van het Nieuw-Oude Testament dan ook. Ze horen tot de periode van 400 jaar na Malachi en voor de evangelie, voor de komst van de Heer Jezus. En ze geven ons dus een indruk van de ontwikkelingen van het Jodendom in die tijd. Vandaar dat je in theologische geschriften heel vaak verwijzingen zult vinden naar deze boeken. Maar zulke verwijzingen hebben nooit diezelfde status als wanneer we verwijzen naar de schrift. Je kunt er dus niks mee bewijzen. Maar er kunnen wel dingen door verduidelijkt worden. Laat staan dat ze het gezag van de andere heilige boeken zouden kunnen verminderen. Nou ja, dat spreekt helemaal vanzelf. Als dus een boek uit de Bijbel A zegt en een apocryf boek zegt B, dan kun je nooit zeggen, nou ja, ik vind B toch eigenlijk wel interessanter. Volgens mij is het zoals het daar in B staat. Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. De schrift staat voorop. Dus ze kunnen je verduidelijking brengen, ze kunnen je onderwijs geven. Het kan de moeite waard zijn om ze te lezen. Zoveel mensen halen allerlei leuke boeken uit de openbare bibliotheek. Dan zou ik zeggen, nou, lees ook eens een keer het eerste boek van de Maccabeeën. Lees ook eens een keer de wijsheid van Salomo, zo heet het boek ook vaak. Of Jezus Sirach, grappig die naam Jezus. Het is een Grieks boek namelijk. Die man heette gewoon Jozua. Maar Jozua is in het Grieks nou eenmaal Jezus. Als over Jozua staat in Hebreeën 4, dan staat er ook in het Grieks gewoon Jezus. Dus Jezus en Jozua zijn gewoon dezelfde naam. En hij was de zoon van Sirach, vandaar deze naam van dat Bijbelboek. Dus lees ze gerust. Maar, en ga dan kijken voor jezelf of jij ook op je klompen kunt aanvoelen dat dit weliswaar heel interessant is, maar geen heilige schrift. Nou, daarmee is dus ook heel duidelijk naar Rome vastgesteld, dit is voor ons maatgevend. En als er dus in de apocryfe boeken wat anders staat, dan kiezen wij voor de schrift. Je kunt geen enkele leerstelling van de christelijke kerk bewijzen aan de hand van welke uitspraak van een apocryf boek dan ook. Dus in de discussie tussen Rome en protestantisme is dat vaak een belangrijke kwestie. Maar hiermee heeft het protestantisme duidelijk vastgesteld waar het staat. Zo zit het. En dan krijgen we dat belangrijke zevende artikel dat voor ons vandaag het meest gewichtige onderwijs biedt. Wat heeft de schrijver te vertellen? Wij geloven dat deze heilige schrift de wil van God volkomen bevat. Dat is heel breed. Je zou kunnen zeggen, de wil betekent de raadsbesluiten van God, dat wat God van voor de grondlegging der wereld heeft besloten. Je kunt ook zeggen, ze bevatten de wil van God voor ons leven, in brede zin van het woord. Dit is wat God van zijn kinderen mag verwachten. Zo moeten wij leven. En alles wat de mens dient te geloven om zalig te worden, daarin voldoende onderwezen wordt. Met andere woorden, neem me niet kwalijk. Jullie zijn wel erg beleefd hoor, dat het zo lang duurt voordat de boodschap doorkomt. Ik heb even doorgeklikt naar artikel 7. Alles wat de mens dient te geloven om zalig te worden, wordt daarin onderwezen. Met andere woorden, de Bijbel vertelt zoveel dat je moet weten hoe je de eeuwige behoudenis kunt ontvangen. En je kunt dat niet vinden in welke andere boeken dan ook. De Bijbel is daarin genoegzaam, dat is mooi ouderwets uitgedrukt. Je hebt voldoende aan de Bijbel en op een andere manier had je het ook nooit kunnen weten. Want omdat de gehele wijze van de dienst die God van ons vraagt daarin uitvoerig is beschreven, dan gaat het dus ook om het dienen van God. Hoe moeten wij God dienen? Want dat is het doel van ons leven. Wij zijn schepselen die geschapen zijn om God te dienen. Maar als die God ons geschapen heeft, dat is iets dat we uit de Bijbel weten. En als het om de vraag gaat hoe moeten we hem dan dienen, dan is dat ook iets wat we uit de Bijbel weten. Het is de mensen, zelfs al waren het apostelen, niet geoorloofd anders te denken dan ons nu geleerd is door de Heilige Schrift. Nou, dit is natuurlijk in de discussie van die tijd ook geweldig belangrijk geweest. Maar ik ga u direct laten zien dat het in onze tijd nog steeds belangrijk is, op een manier waar Guido de Bray nou niet direct aan gedacht zal hebben. Het is belangrijk omdat Rome zich beriep op allerlei concilies. En denk erom. De reformatie zo begin 16e eeuw, toen was er al zo'n kleine 1500 jaar kerkgeschiedenis achter de rug. En zodra de vervolgingen en verdrukkingen afgelopen waren, dan krijg je al in de 4e eeuw de eerste concilies. De concilie van Nicea in 325. En dat is doorgegaan en concilie van Trente 1543, dat was in de hitte van de strijd. En daartussen vele, vele concilies, dat zijn dus kerkvergaderingen van de hele kerk, synodes en hoe ze allemaal geheten mogen hebben. En katholieken beriepen zich daar heel vaak op. Ja, maar concilie zus en concilie zo heeft dit of dat besloten. En dus is het zo. Want wij geloven, zoals een bisschop ooit tegen mij zei, wij geloven Johannes 16, dat daar zegt de Heer Jezus, dat de Heilige Geest de kerk zou onderwijzen. Nou, dat is natuurlijk waar. Hij heeft dat beloofd. Hij zal ons onderwijzen in de hele waarheid. En mijn vriend de bisschop leidde daaruit af, als de kerk dus, niet zomaar iemand hier of daar in de kerk, maar als de kerk dit of dat besloten heeft, dan moeten wij geloven dat God in zijn trouw aan de kerk zo'n kerk geen foute beslissingen laat nemen, maar dat de Heilige Geest haar daarin geleid heeft. Nou, dat is een doodenge uitspraak. En daar kwamen die protestanten tegen in het geweer. Luther, toen hij voor de jonge keizer Karel V stond in 1521 of 22 in het Rijksdag te Worms, die kwam tot deze uitspraak die oer-oer-protestants is, maar dat wist hij nog niet, hij vond het uit als het ware. En dat was bovendien revolutionair. Dat was eigenlijk iets wat in die tijd nog hypermodern was om zoiets te durven zeggen. Hij zei, al zouden alle pausen en alle concilies zus zeggen, en ik lees in de Bijbel zo, dan houd ik me aan de Bijbel. Het is eigenlijk jammer dat u allemaal ook moderne mensen bent, want daarom hoort u daar het spectaculaire niet zo aan af. Het individualisme, dus de betekenis van het individu, was eigenlijk in die tijd een nieuwe uitvinding. Dat komt door de renaissance, dat kwam niet door de reformatie, dat was al ouder, de renaissance. Dat betekent, een mens kan voor zichzelf denken. Een mens moet voor zichzelf weten wat hij met zijn geweten kan in overeenstemming kan brengen. Een mens moet weten, ik geloof dit, omdat ik daar innerlijk van overtuigd ben. En niet omdat er instanties boven mij zijn, die mij opdragen, dit moet jij geloven. En ook nog met een dreigement, als je dat niet doet, dan eindig je op de brandstapel. Luther, na een nacht van worstelen, want dat was zo revolutionair, zei de volgende dag, op die Rijksdag, al zouden ze allemaal, alle concilies, alle pausen, het is eigenlijk ongelooflijk eigenwijs om zoiets te zeggen. Al zouden ze allemaal zus zeggen en ik lees in de Bijbel zo, dan houd ik me aan de Bijbel. Dat is typisch voor de nieuwe individualiteit die tot stand was gekomen door de renaissance en die het protestantisme zou kenmerken. Daarmee zei hij namelijk dat het denkbaar is dat pausen en concilies dingen beslissen die niet Bijbels zijn. Nou, dat was al heiligschennis. Dat zou mensen in die tijd natuurlijk niet willen geloven, maar protestanten geloven dat wel. Alleen het heeft een consequentie waar ik het direct over ga hebben, waar men niet altijd bij stilstaat. En hier zegt Guido de Bray, hij geeft diezelfde houding dus weer met deze woorden. Hij haalt daarvoor nieuwtestamentische tekst aan. Als het in de Bijbel zo staat, en nou heeft hij het niet over concilies en over paus. Hij zegt, al zou er een engel uit de hemel komen die wat anders zei, dan geloven we wat er in de Bijbel staat en niet wat die engel zegt. En dat is een woord uit Galaten 1 vers 8. Al zou een engel uit de hemel wat anders zeggen dan in de Bijbel staat, wij houden ons aan de Bijbel. Aan de Bijbel mag je niets toedoen en je mag er niets aan afdoen. Dat zegt de Heere God al in Deuteronomium 4, in Deuteronomium 12. En Johannes zegt het nog eens een keer in de laatste bladzijde van de Bijbel, Openbaring 22. Aan de schrift mag je niks toe of afdoen. En als er dus pausen en concilies zijn die wat besluiten, wat in feite betekent een toedoen van of een afdoen aan de schrift, dan zijn ze aan het dwalen. De schrift is volmaakt en is in alle opzichten volkomen. Daar kunnen geen mensen wat aan veranderen of aan toevoegen. Men mag ook geen geschriften van mensen, hoe heilig zij ook geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke geschriften. Nog de gewoonte met de waarheid van God. Lees maar voor gewoonte hier, tradities. Ja, we hebben het altijd zo gedaan. Ja, maar als de strijd is met de waarheid, dan moet je zelfs tradities onder de loep durven nemen. En dat is voor heel veel mensen echt moeilijk. De waarheid gaat boven alles, die gaat zelfs boven de tradities. Nog het grote aantal, nog de oudheid, dus wat er in de oudheid besloten is, al in de vroege tijden van de kerkgeschiedenis, nog de concilies, decreten of besluiten. En dan wordt er even keihard gezegd, want dat waren feilbare mensen. De schrift is onfeilbare, maar de concilies en die pausen en wat ze ook allemaal besloten hebben, dat waren feilbare mensen. Daar staat hier nog een beetje krasser uit Psalm 62 vers 10. Alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Nou, dat is wel erg kras van die oude concilies. Maar oké, de feilbare mens staat hier tegenover het onfeilbare woord. En als wij dus decreten uit het verleden tot ons komen, dan moeten wij beproeven, de geesten beproeven of zij uit God zijn. Daarom was mijn antwoord aan die Duitse professor op zichzelf waar. Voor zover wij geloven wat er in de apostolische geloofsbelijdenis staat, en in de geloofsbelijdenis van Nicea, die is nog een beetje een uitbreiding daarvan, een veel uitvoeriger. Voor zover wij daarin geloven, is dat absoluut niet op grond van wat kerkelijke besluiten wat dat betreft gezegd hebben. Het is oerprotestants om te zeggen, wij geloven daarin, omdat we dat bekeken hebben, we hebben dat onderzocht, we hebben dat vergeleken met de schrift. En we kwamen, daar ga ik dan maar even vanuit, we kwamen tot de conclusie dat dat allemaal voluit Bijbels is. En wat concilies daarover besloten hebben en beweerd hebben, dat speelt voor ons geen rol. Menselijke autoriteit voegt daar niets aan toe. En als iemand komt, wie het ook mogen zijn, welke paus of welke concilievader dan ook, welke kerkvader, als hij deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis. Klaar, punt. Zo, dat eindigt het artikel en nou begin ik pas. Nou, niet zo lang meer hoor. Want het probleem is natuurlijk dat zich in het protestantisme ditzelfde verhaal herhaald heeft. Hoe komt dat? Omdat wat hier gebeurt oermenselijk is. Steeds voordat Luther hier stond en ik zou een beetje advocaat van de duivel willen spelen. Dat is natuurlijk niet zo aardig en beleefd tegenover hem. Dan zou ik zeggen, Luther, luister. Dat is natuurlijk wel makkelijk gezegd. Jij leest in de Bijbel zus en die concilies zeggen allemaal zo. Maar zou je dan niet om te beginnen je afvragen, jongen zeg, lees ik het dan wel goed? Als al die concilievaders het nou zus lezen. Ik kan toch niet zeggen dat die allemaal gek zijn en dat ik het goed zie? Ga je dan niet achter de oren krabben? Weet je wat, vandaag aan de dag zouden wij dat zeggen tegen elke protestant? Wij, bijvoorbeeld reformatorische christenen zouden dat tegen elke evangelicaal kunnen zeggen. Die zeggen, ja luister, ben jij dan wijzer dan de synode van Dordrecht? Ben jij dan wijzer dan wat al die predikanten vanaf de 16e eeuw tot op vandaag allemaal hebben gezegd? En dan kom jij ineens en jij hebt nou ineens de wiel en het vuur uitgevonden. Jij weet het nou ineens. Jij hebt de Bijbel nog eens op nagelezen en dan kom je tot andere conclusies. En er zit wat in dat argument. Een collega in Heverlee aan de Evangelische Theologische Faculteit, waar ik jaren lesgegeven heb, die zei eens tegen mij, Willem, ik heb als regel voor mezelf gesteld. Als alle kerkvaders het zus zeggen en ik denk wat anders, dan zal ik het wel fout hebben. Met andere woorden, het moet al heel gek gaan als ik iets anders zou willen beweren. Dan, kijk, als ze elkaar tegenspreken, dan kerkvaders, dan kan ik voor mezelf uitmaken wat ik denk dat goed is. Maar als ze allemaal A zeggen, dan zeg ik niet B. Nou, dat kan ik begrijpen. Dat kan ik begrijpen. Ik zei een keer tegen hem, ik zeg, hoe is het toch mogelijk, zei ik, dat zoveel mensen in 1 Korinthe 12, vers 12, daar de waterdoop zien, in één geest tot één lichaam gedoopt. Toen keek hij mij schalks aan en toen zei hij, alle kerkvaders zeiden dat het daar over de waterdoop gaat. Hij trok daar verder geen conclusies uit. Hij liet mij terugkruipen in mijn schulp en hij gebruikte in wezen daar een zeer katholiek argument dat met der tijd ook een net zo'n protestants argument is geworden. Wie ben jij wel dat jij het beter zou willen weten dan al onze vaderen? En daar zit wat in. Eigenlijk, elke theoloog heeft dat standpunt. Een theoloog die bestudeert niet alleen de Bijbel, die bestudeert ook wat christenen al sedert 2000 jaar en joden sedert 3000 jaar over die Bijbel te vertellen hebben. Allemaal met de gedachte, wij moeten niet het wiel in het vuur uitvinden. Anderen hebben al zo lang en veel over de Bijbel nagedacht, dat ik wel heel beslagen ten ijs moet komen om het dan ineens anders te willen weten. En heel veel mensen die allerlei theorieën hebben over de Bijbel, die hebben ook nooit kennis genomen van de kerkgeschiedenis, weten helemaal niet wat men in vroeger tijden daarover gedacht heeft. Die denken, ach, ik heb ook de Heilige Geest en ik heb het eens nagelezen en ik denk dat het zo zit. Natuurlijk, ik blijf protestant in die zin dat ik zeg, uiteindelijk moet ik voor mezelf, voor mijn geweten weten, zo moet je de schrift uitleggen. En ik zal nooit iets aannemen, puur omdat wat voor voorgangers dan ook, wat voor instanties dan ook, gezegd hebben dat we het zo moeten zien. Dat wel. Maar je moet ook niet in het andere gevaar gevallen, en dat weet Guido de Bree ook heel goed, al zou dat wat hij hier schrijft die indruk kunnen wekken, en al zou die uitspraak van Luther die indruk kunnen wekken, alsof wij zomaar bij nul kunnen beginnen om de Bijbel uit te leggen. En dan even tot heel andere conclusies komen dan honderden grote mannen Gods door alle eeuwen heen hebben gezegd. Voelt u de spanning? Dit is nou echt iets moois uit de begintijd van het protestantisme. En daar zit een soort jeugdig elan in. Guido de Bree was nog heel jong. Een soort jeugdig inlang, een soort jeugdig vuur, waarvan wij zeggen, na 4 eeuwen protestantisme, ja, was het maar zo simpel. Was het maar zo simpel. Je leest gewoon in de Bijbel en dan zal die Heilige Geest je vanzelf duidelijk maken hoe het zit. Hoe kunnen we dan verklaren dat er 42.000 verschillende christelijke denominaties zijn? Die katholieke kerk is door de eeuwen heen een redelijke eenheid gebleven, met heel wat vleugels, maar het is allemaal één kerk. Maar in Nederland hebben we 15 soorten gereformeerd. En ik heb toevallig van de week zitten nakijken hoe dat in Noord-Amerika is. En daar kwam ik op meer dan 50 gereformeerde en presbyteriaanse denominaties. En ze vechten elkaar de tent uit tot op de dag van vandaag. Wij niet zo erg hard, nou af en toe ook. En daar gaat dat aan één stuk door. En allemaal weten ze het beter dan de anderen. En dan al die evangelische gemeenten. Ongelooflijk, ongelooflijk. Afgezien van persoonlijkheidsbotsingen gaat het allemaal om wat de voorganger ontdekt heeft en wat de maatstaf wordt voor de hele gemeente. En of hij het nou anders ziet dan al die eeuwen van tevoren, dat maakt allemaal niks uit. Hij heeft het zo gezien. Het is dus waar wat er in het artikel staat. En tegelijkertijd, alsjeblieft, laat het geen enkele protestant verleiden tot een stukje zelfbedrog waarbij hij kan denken, ik heb al die mensen niet nodig, ik heb de geschiedenis niet nodig, ik heb de geschiedenis van de theologie niet nodig, de kerkgeschiedenis niet. Ik heb de Heilige Geest ontvangen, ik ga gewoon lezen wat er staat. En dan krijg je elke keer een nieuwe beweging van mensen die zeggen, vergeet het allemaal, de kerk dwaalt, de theologie dwaalt, wij gaan nou eens gewoon kijken wat er staat. Ik kan u rustig zeggen, ik heb er nog nooit iets goeds uit zien komen. Wij zijn allemaal kleine mannetjes en vrouwtjes die staan op de schouders van het voorgeslacht. En je mag als protestant tot de conclusie komen, nou ik denk er toch anders over dan al die kerkvaders. Want ik denk nog steeds eerlijk gezegd dat het in 1 Korinthe 12 vers 12 over de geestesdoop gaat, vers 13, en niet over de waterdoop. Maar ik ben door dat argument wel een beetje onzeker geworden. Alle kerkvaders dachten dat het over de waterdoop ging. En ik vind dat het terecht is. Want waarom zou ik het beter weten dan al die anderen? Oeh, mag ik dan ook zeggen, waarom zou Luther het dan beter geweten hebben dan al die anderen? Hier blijft een spanning en die blijft bij ons tot aan de wederkomst. God heeft ons, zegt Efeze 4 zelf, de verheerlijkte Christus heeft ons leraren gegeven. Leraren van de kerk. En daardoor laten wij ons onderwijs. Ze zijn niet foutloos, ze zijn niet onfeilbaar. Ze hebben ons verkeerde dingen bijgebracht. Ik heb heel wat dingen die ik geleerd heb weer mogen afleren, mag ik rustig zeggen. Maar je kunt niet net doen alsof het er allemaal niet is. De normale manier is dat we onderwezen worden door de leraren van de kerk. En zo zien we dat Calvijn helemaal aansluit bij Augustinus, die toch echt Rooms-Katholiek was. Dat had ook niet anders in die tijd, zowat. En Luther was een Augustijner monnik en die Augustijn, de invloed van Augustinus zie je zijn hele leven. Constant verwezen ze naar de kerkvaders. Natuurlijk! Luther en Calvijn hebben nooit het idee gehad, wij beginnen bij nul, zoals sommige evangelische voorgangers. Ze hebben nooit het idee gehad, wij gaan alles overnieuw doen. Maar wat ze deden was de kaf van het koren schijnen. Dat wat er allemaal bijgekomen was en wat niet meer bijbels was, dat wilden ze eruit gooien. Ze wilden filteren. En dat kan je alleen maar aan de hand van de Bijbel doen. Maar ze zijn nooit gelukkig in de dwaalleer vervallen om bij nul te winnen beginnen. Ze hebben ook dankbaar gebruik gemaakt van alles wat de kerkvaders geleerd hebben. En voor ons is het allemaal zoveel makkelijker dan voor hen. Zij moesten de dikke boeken opzoeken in bibliotheken. Bij ons staat het allemaal op het internet. Je kunt het allemaal lezen. Nou, ik hoop dat de spanning overgekomen is. Voor ons is alleen de schrift. Sola scriptura. Alleen de schrift is maatgevend. Dat is de ene kant. De andere kant is, verval nooit in de vergissing dat wij het wiel en het vuur kunnen uitvinden, zeg het nog maar een keer, dat wij bij nul kunnen beginnen en al die leraren van de kerk aan de kant kunnen schuiven. En daardoor kan het gebeuren dat je iemand tegenkomt die zegt, ja wacht even, maar, en dat heb ik menigmaal meegemaakt, ja maar er staat wel in de Heidelbergse catechismus, ja maar er staat wel in de Nederlandse geloofsbelijdenis, ja maar er staat wel in de Dordtse leerregels enzovoort. Dan zeg ik, ja, dat is zo mooi dat het daar staat. En dat neem ik heel serieus. Anders zou ik er niet al de avonden over praten. Maar kijk maar in die Nederlandse geloofsbelijdenis zelf. Daar staat alleen de schrift is maatgevend. En dat geldt ook voor die Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat geldt ook voor de Heidelbergse catechismus. Alleen de schrift is maatgevend. Neem jij dat wel serieus, broer? Vraag ik dan aan. Neem jij dat zelf wel serieus? Met grote respect kijk ik naar wat die mensen in die 16e eeuw, 5 eeuwen geleden hebben opgetekend. Met groot respect. Maar ik houd me aan wat hier staat. Voor mij is ook alleen schrift maatgevend. En met die spanning wens ik te leven. Er zijn twee makkelijke uitwegen en dan eindig ik Er zijn twee makkelijke uitleggen. Je zegt gewoon blindelings aan wat alle leiders van het protestantisme of van de kerk of van mijn beweging hebben geschreven en gedaan. Hoef je lekker niet na te denken, dat is heerlijk. De andere uitweg is, ik wil het niet eens weten, ik gooi het allemaal aan de kant. En ik kijk gewoon, wat staat er nou gewoon in de schrift? En dan hou ik me dan aan. Puur zelfbedrog. Ik kies voor de moeilijke weg. De maatstaf is de schrift. Tegelijkertijd neem ik kennis van wat al die mensen hebben geschreven. Want ze zijn de leraars van de kerk. En worden onderwezen, dat is Bijbels principe, door de leraars van de kerk. Maar inderdaad, het moet allemaal getoetst worden aan het woord. Nou, ik hoop dat mijn spanning een beetje bij u is overgekomen. En dat u die een beetje kunt meemaken. En als het niet zo is, dan hoor ik dat nu. Want dit is jullie gelegenheid om commentaar te leveren of vragen te stellen.